Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in De Kerk leeft. In mei vereert de kerk in het bijzonder Onze Lieve Vrouw. En in Mechelen trekt jaarlijks de Mariale Hanswijk-processie op. En deze vormt het thema voor onze uitzending van vandaag. Ik ben blij om vandaag hartelijk welkom te heten, mevrouw Frida van Vaak. U bent de coördinator sinds vele jaren voor de Hanswijk-processie. Hoe lang bent u precies al betrokken bij deze processie?
Ik ben voor de eerste keer meegegaan in 1973, gewoon als deelnemster. En dat was toen bij het 700-jarig bestaan van de processie. Dan heb ik mijn studies aangevat, mijn hogere studies. En dan ben ik eigenlijk effectief beginnen meewerken bij de voorbereiding van de processie van 78. En ja, ik ben eigenlijk er nooit uitgeraakt. Dus sindsdien, dus oorspronkelijk was ik dan verantwoordelijk voor de kostumering samen met mijn zus. En dan in 82 heb ik ook de boekhouding op mij genomen. En dan in 91 heb ik de hele organisatie op mij genomen. Dus dat is nu al bijna 30 jaar.
Ja, en de hele organisatie, het gaat over een processie met meer dan 1000 deelnemers, ja. 1000 figuranten.
Ja. Ja, we komen meestal toch rond een 1600, 1700 uit.
Ja, en zou u voor de mensen die nog nooit van de Hanswijk-processie hebben gehoord of er nog nooit beelden van gezien hebben, eens kunnen omschrijven hoe deze Hanswijk-processie er normaal gezien uitziet, alvorens we het over de geschiedenis gaan hebben?
Hanswijk-processie is eigenlijk een beetje, je kunt het eigenlijk het beste vergelijken, dat kennen de mensen beter, dat is de Heilige Bloedprocessie in Brugge. Dus de Hanswijk-processie is een processie die natuurlijk centraal staat daar het Mariabeeld, Maria van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk, die dus al sinds 988 vereerd wordt hier in Mechelen. Maar het zijn dus vooral beeldende taferelen. Het is dus geen statische processie van groepjes, maar beeldende taferelen uit het leven van Maria. Ook een paar taferelen uit het Oude Testament. Dan het leven van Maria, maar het leven van Christus ook. En het mondt dan uiteindelijk uit met het Heilig Sacrament. De processie wil doorheen die beeldende taferelen aantonen dat een processie een bedevaart in het klein is. En een bedevaart is eigenlijk een beeld van ons leven. En dat is een processie in feite ook. En je kunt dat heel kort uitleggen, die gelijkenis. Beeld van ons leven, dat is, je wordt geboren, je verlaat de geborgenheid van de moederschoot. Je verlaat dus een vertrouwde, bekende plek en je wordt het leven ingeduwd. En je moet op weg gaan doorheen dat leven gelijk het u overkomt. En je bent op weg naar een eindbestemming. Voor gelovigen is dat uiteraard onze eindbestemming, thuiskomen in de warme liefde van de Vader van God. Wel nu, de processie of een bedevaart is hetzelfde. Je verlaat een plek die je geborgenheid biedt, je eigen huis. Hè. Je verlaat je gewoontes, je gaat op weg. Een bedevaart kan zijn een namiddag, maar kan ook een paar dagen zijn als je bijvoorbeeld naar Lourdes gaat of te voet naar Compostela of zo. Maar een processie is hetzelfde. Je verlaat je thuis en je gaat naar een plek waar je verzamelt. Je gaat daar dan een weg door de stad waar je eigenlijk toch een geloofsgetuigenis aflegt. En, dat is eigenlijk een beeld van je leven. En je komt daar thuis, of je komt aan, in een heilige plaats. Dus in een kerk of in een heiligdom. In dit geval is dat dus in een bedevaartskerk, waar dat we altijd zeggen, de hemel heeft daar de aarde geraakt. In Lourdes is dat hetzelfde. Dat is dus, je komt ergens terecht op een heilige plaats, maar het is nog niet onze definitieve thuiskomst. Maar in die zin, je wordt van daaruit opnieuw gezonden naar het dagelijks leven. Dat is het verschil met ons eigenlijk leven, dat we daar uiteindelijk thuiskomen bij God. Dat is onze definitieve eindbestemming. Maar je kunt dus wel zeggen dat zowel een bedevaart als een processie een beeld is van ons leven, gelijk wij ons leven op weg gaan naar, van bij onze geboorte, naar onze definitieve eindbestemming.
En ja, vroeger waren er in Vlaanderen heel veel processies, in heel veel verschillende parochies. Vandaag de dag zijn dat er minder en zijn er nog enkele bekende, zoals de Hanswijkprocessie. Hoe verklaart u, of wat is de reden dat een processie zoals de Hanswijkprocessie nog altijd doorgaat en met zoveel mensen? Is dat omwille van de organisatie die erachter staat? Of is het ook omdat Hanswijk zo'n bijzondere bedevaartsplek is?
Nee, ik denk dat de reden vooral ligt bij het feit, dus vroeger, die processies die werden gedragen door de maatschappij. We komen dus uit een periode waar dat het geloof voor iedereen eigenlijk min of meer evident was. En dus ja, die processies die gingen gewoon buiten met de heilige beelden. En ja, dan, voor zover ik me dat herinner, maar dan was ik zelf nog zeer klein, ja, met wat groepjes van kindjes die dat als engeltjes verkleed waren en zo. Maar dat volstond voor de gelovigen. En dan het sacrament ging uiteraard ook mee. Later zijn we gekomen in een toestand waarin de maatschappij het geloof eigenlijk minder evident begon te vinden. Dus men was nog wel gelovig, maar meer een beetje uit gewoonte, zal ik maar zeggen. Nu merk je meer en meer dat dat dus niet meer zo gewoon is. Nu merk je meer en meer dat je, als je gelovig wilt zijn, je er ook effectief moet voor kiezen. Vroeger was dat praktisch een evidentie, nu niet meer. En dat hebben we dan goed begrepen, kanoniek-gouverneur heeft dat goed begrepen, op een bepaald moment, als hem die processie omgevormd heeft naar de vorm die we nu kennen, dat we, in feite brengen we het evangelie op straat. Veel mensen weten daar nog iets van, maar niet meer zoveel. Dus als ze op straat komen, kijken, dan zien ze bepaalde van die beelden terug die ze vroeger geleerd hebben, of zelfs als het totaal onbekend is, die hun nieuwsgierigheid opwekt. En in die zin denk ik dat het voortbestaan van de Hanswijkprocessie daaraan te wijten is dat we daarmee beeldende groepen met dynamische groepen, want we hebben de dynamiek in de processie met de jaren nog veel meer vergroot. Ja, we leven ook in een andere tijd, van, je kent ook sociale media en video's. En vroeger waren de statische groepen, dat volstaat niet meer. Nu brengen we veel meer actieve, levende, dynamische groepen. En dat trekt de mensen aan en doet de mensen ook nadenken. Het is mij opgevallen van het moment dat we de processie eigenlijk, het religieuze deel, veel groter gemaakt hebben, dat we meer toeschouwers hebben als tevoren. En dat wil eigenlijk zeggen, ik zeg niet dat we een grote massa hebben, je kunt dat niet vergelijken met Brugge. Maar Brugge, daar, dat is een heel andere situatie. Gaat je op een gewone zondag in de meimaand naar Brugge, loopt het daar ook vol volk. Dus dat kun je niet vergelijken. Maar de mensen die bij ons komen, er zijn er natuurlijk een aantal ook die gewoon komen kijken voor het schone. Maar er zijn er toch, ik voel ook wel dat de sfeer langsheen de route anders wordt. Veel ingetogener. Dat de mensen eigenlijk veel meer meeleven met hetgeen ze daar zien. Wat dat vroeger eigenlijk minder was.
En misschien ook voor de deelnemers. Zij die deelnemen, dat zij dat ook echt doen vanuit geloof en niet vanuit gewoonte?
Ja, er zijn natuurlijk een aantal deelnemers die echt meegaan omwille van de schone kostuums en zo. Maar er zijn zeker in het Bijbelse gedeelte, zijn er veel meer deelnemers nu die echt meegaan uit overtuiging. En je verschiet soms wat dat er uit de mond van sommige deelnemers, zelfs van jongeren die we niet zoveel hebben, maar als er jongeren zijn die meegaan, verschiet je soms toch uit welke motivatie dat die dat doen. Dat er de mensen hebben nog veel meer te maken met Maria als dat men dat zomaar denkt. En dat, denk ik, zit in het feit dat Maria een moederfiguur is. Een moeder laten we niet gemakkelijk los. Een moeder laat ook haar kinderen niet gemakkelijk los. En een moederfiguur spreekt de mensen nog altijd veel meer gemakkelijker aan dan een figuur zoals God de Vader, dat we niet, ja, niet reëel. Ja, een moeder, Maria, hebben wij ook niet gezien, maar je kunt toch een moeder veel beter voorstellen wat dat betekent en de geborgenheid bij een moeder en zo. Dus in die zin, ja, ondervind ik toch wel bij de deelnemers, en ik verschiet er soms van, wat de vroeger een dansgroep van Shaida, die bestaan nu niet meer, dat waren leerlingen van Durseline Waver, die dat dus een dansgroep had, maar die meeging in de processie in een verschillende scènes. En als die jongeren dan kwamen passen, en ze ondervroegen die van bijvoorbeeld kranten of zo, dat ze zeiden, ja, dat doet iets als je dan in die straten komt waar het dan stil is, waar je dan door moet gaan, waar dat je dan bijvoorbeeld gaat de engelenrij bij de aankondiging van de boodschap, die dan dansend iets uitbeelden, dat je dan voelde dat die kinderen raakte. Dus zeker de kinderen raakt dat veel meer dan dat we denken. Vandaar dat we ook echt moeten op inzetten dat we de kinderen blijven hebben om mee te gaan. Ook jongere gezinnen, dikwijls een vader of moeder is vroeger nog mee geweest, nu zitten hun kinderen in de lagere school. Wel ja, dat was wel plezant, nu hun kinderen moeten ze dat, geven dat ook mee. Dan op een bepaald moment haken ze af, maar dan ziet u sommige mensen toch weer terugkomen. Er leeft eigenlijk veel meer nog volksdevotie, devotie tot Maria, en dat bedoel ik nu niet in een negatieve zin, volksdevotie. Want volksdevotie is de humus van het diepe geloof. Als je de volksdevotie volledig doet verdwijnen, dan zult je ook veel minder gelovigen hebben. Die volksdevotie is de eerste opstap naar een dieper geloof. Maar er waren vroeger excessen, maar in feite, die excessen mogen er niet zijn. Maar volksdevotie moet je niet op neerkijken. Dat is in feite de humus van het geloof. Een spontaan verlangen van de mensen naar iets dat hen overstijgt, waarvan ze eigenlijk aanvoelen dat er iemand is die hen overstijgt. En Maria is in feite de figuur die ons helpt om een trapje hoger te komen. Maar er leeft veel meer nog bij de mensen dan dat we denken, ook bij jonge mensen.
Ja, misschien ook omdat volksdevotie het tastbaar maakt, het geloof, het echt zichtbaar maakt?
Voor een stukje wel. Want wat heb je gemakkelijk als je naar een bedevaartsoord gaat? Je hebt mensen die nooit naar de kerk gaan, die nooit naar een mis gaan bijvoorbeeld, de eucharistieviering niet, maar die wel een kerk zullen binnenlopen en een kaarsje gaan branden bij het liefvrouwenbeeldje. Daar mogen we niet mee lachen, dat is gemeend. Die mensen, dat zijn in mijn ogen ook gelovigen. Dat zijn mensen die toch voelen dat er iets of iemand boven hen nog is, maar het niet direct kunnen benoemen. En daarom ook niet meer zo, daarom echt niet kerkelijk zijn, maar die toch, gelijk gezegd, het tastbare, een kaarsje branden. Soms ook eens even binnenlopen als ze Maria-liederen zingen of zo. Daarom moet dat geen eucharistieviering zijn. Of gewoon een kerk binnenlopen en bij een Maria-beeld gaan zitten. Wat dat die mensen daar zeggen, ik zeg niet dat die daarom echt bidden. Ik bedoel dat ze daarom wees gegroet te bidden, maar ze kunnen daar gewoon zitten bij Maria en zich geborgen voelen bij Maria. Maar dat is uiteindelijk ook gebed. Het stilgebed is ook zo. Dan moet je ook geen Onze Vaders bidden of wees gegroet te bidden. Gewoon er zijn en u daar dichtbij voelen, dat is ook gebed. En in die zin inderdaad, en dat dan verbonden wordt van achteraf samen een pannenkoek te gaan eten of zo, dat mag allemaal, dat is geen probleem. Maar het is veel tastbaarder. Je hebt een Maria-beeld voor je ogen. Ze kijken daarnaar en dat geeft een zekere band met het onzichtbare. Dat denk ik inderdaad dat dan een rol speelt.
En dan over Onze Lieve Vrouw van Hanswijk in het bijzonder gesproken. U zegt het is een bedevaartplaats die al bestaat van 988.
Ja.
Hoe is die verering daar van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk
ontstaan? Dat is een legende die dat vertelt dat er in 988, wat dat zeer vroeg is, want vroeger bestond er eigenlijk nog geen verering tot Maria. Die is maar ten volle tot bloei gekomen in de 11e eeuw. Dus bij ons is het al op het einde van de 10e eeuw begonnen. De legende vertelt dus dat er een boot met koopwaar is aangekomen ter hoogte van het gehucht Hanswijk op de Deilen. En dus op een bepaald moment, dus op de hoogte van het gehucht Hanswijk, kon die boot niet meer verder. Ze hebben die koopwaar allemaal afgeladen en toch bleef die boot vastzitten, geraakte die niet weg. Totdat men het Maria-beeldje op die boot op de oever heeft gezet en toen kon de boot wel verder. En daarin zagen ze een teken dat Maria daar wou blijven en vereerd worden. En dus daar is daar in Hanswijk dan een Maria, een bedevaartsoord ontstaan. Nu, die is in het begin ontstaan dus in wat dan nu het gehucht Muizen is. Dus beetje buiten Extramuros de stad, maar niet veel verder. Maar in de loop der jaren is er dan een klooster ontstaan, maar die is dan afgebrand door de revolutie, door verschillende oorlogen en zo. En uiteindelijk hebben ze dan de basiliek gebouwd, de kerk van Hanswijk gebouwd door Lucas Verderp. Ze hebben dan dus het beeld binnen de muur gebracht. Ze hebben dan een eerste kerk gebouwd en dan in het einde van de 17e eeuw hebben ze dan de huidige kerk gebouwd door Lucas Verderp. En daar heeft Maria dus altijd, is altijd die verering blijven voortgaan. Dus dat is zo geweest. Van sinds 988 heeft die Maria-verering van Hanswijk tot Onze Lieve Vrouw van Hanswijk nooit gestopt. Er zijn blijkbaar ook mirakels gebeurd. Een van die mirakels die dat ze vertellen is dat er een kindje dood geboren was. En dat was toen zeker een grote ramp in die jaren 1700, 1800. Omdat die kindjes dan de opvatting bestond dat die niet in de hemel konden komen. En dan is dus die wanhopige moeder met haar kindje op bedevaart gekomen naar Hanswijk. Dat kindje is daar terug levend geworden. Ze hebben het kunnen dopen en dan is dat terug gestorven. Er zijn nog van die mirakelen gebeurd, genezingen. Van mensen die dus echt naar Hanswijk op bedevaart gekomen zijn en die dan achteraf toch genezen waren. Dus daar is dus een miraculeus beeld toch. En daarom dat ik zeg, de hemel heeft daar de aarde geraakt. Dus die Mariaverering bestaat al sinds 988.
Ja. En het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk, is dat nog altijd het beeldje van op die boot? Alleen volgens de
legende? Nee, want dat is in de loop van de jaren, in de 15e eeuw, is dat verloren gegaan door oorlogen. Want dan hebben ze dus een ander beeld gemaakt, maar het is eigenlijk nog een laat-Romaans beeld, het eigenlijke beeld. Het is in, dus het beeld dat we nu hebben, dus dat is ja, met een rode mantel, maar dus nog allemaal in hout. Dat is dus een oud Romaans beeld eigenlijk nog van stijl. Maar dan in de 1870 of in die jaren ongeveer toch, ja, dan is dat uiteindelijk toch in de 16e, 17e eeuw, nee, het is vroeger al gebeurd, is dan de periode gekomen dat ze hier met de Spaanse overheersing, dat dan eigenlijk de Mariabeelden werden aangekleed met een schoot. En dus dat is eigenlijk het Mariabeeld gelijk wij het nog altijd kennen en vereren, gelijk we het in onze streken bijna overal zien. He, dus dat is die schoot met die blauwe mantel. Ze heeft ook nog een rode mantel die heel schoon geborduurd is met tafereelen en medaillons op en zo. Maar dus eigenlijk kennen we nu het Onze Lieve Vrouw van Hanswijk met die schoot en met een mantel. En dan is ze dan ook op het einde van de 19e eeuw is ze dan door kardinaal Deschamps gekroond. Dus dat is dan ook de gewoonte geweest van een aantal Mariabeelden die toch een belangrijke betekenis hadden van die te kronen. Dus die is dan ook door, in ons Hanswijk gekroond geweest door kardinaal Deschamps. En dat is nu, maar dat is in feite een beeld ja, van de 15e eeuw. Maar of dat echt een kopie was van het oorspronkelijke beeld, weet ik niet. Maar het is zeker geen modern beeld. Maar door die schoot ziet je vooral dat gezicht zo. En dat is eigenlijk, ik vind dat eigenlijk een heel mooi beeld. Zo. Het is heel, ja, het is precies dat Maria voor een stuk naar u kijkt en leeft zo. En dan het kindje Jezus op haar arm. Maar daaronder zit er dus wel een beeld, een houten beeld, dat ook een mantel heeft, maar dus in hout allemaal. Hè. Maar die stijlen kloppen niet met elkaar, van dat oude beeld daar te zetten met die kroon op, ja, dat gaat niet. En dat is al eeuwen gekend met die schoot. Dat is, ja, gelijk we eigenlijk gaan naar andere kerken in andere landen, dat is allemaal hetzelfde. Hè. Je zult zelden een beeld vinden, puur, ja, ofwel is het een heel ander, een echt oud-Romaans beeld of zo, maar eigenlijk al die andere beelden is onder de Spaanse invloed met die schoot gekomen. Hè.
Ja.
En dus dat is bij ons nog altijd zo.
Ja. En dan over de processie gesproken. Die dateert dan niet van het ontstaan van de bedevaartplaats, dus
nee,
later.
Nee.
En wat is daar precies het verhaal achter?
Daar is een andere legende voor. Dus in 1272 werd Mechelen, dat was dus nog een ommuurde stad, hè, dus helemaal met vestingenpoorten en vestingen rondom. En Hanswijk lag daar juist een beetje buiten. Dan is onze streken geteisterd geweest door de pest en ook door oorlogen. En dan op een bepaald moment hebben dan de Hanswijkenaars, gelijk die genoemd werden, hebben dan dat beeld op hun schouders genomen en zijn daarmee naar de stad getrokken met de bedoeling om door de stad te gaan met het Mariabeeld in processie, om dus de hulp af te smeken van Maria om die onlusten en die kwalen van die pest te doen stoppen. Nu, de poorters van Mechelen die zagen die massa mensen aankomen en kregen schrik. Die dachten dus opnieuw dat het een aanval was van een of andere vijandige troep. En die hebben geweigerd van die poorten te openen, van ze binnen te laten. En die Hanswijkenaars die zongen dus een Maria-lied en onder het zingen van de woorden Monstra te esse matrem, toon dat gij onze moeder zijt, zou op een miraculeuze wijze de Brusselse poort, die nu nog altijd bestaat, opengegaan zijn die poorten en konden ze langs daar binnen. En ze hebben toen die tocht kunnen maken doorheen de stad. De Mechelse poorters hebben zich daar dan bij aangesloten. En kort nadien, de oorlogen en ook die pestepidemie is toen gestopt. En dan hebben ze de belofte gedaan van elk jaar opnieuw, uit dankbaarheid, het beeld door de stad te dragen. En dat is dus, dat doen we dus nog altijd.
Ja. Dus de Mechelaars hebben dat kunnen waarmaken tot op de dag van vandaag.
Ja.
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 Goed, dan gaan we er nu even tussenuit voor een muzikale onderbreking. En dan spreken we daarna verder over, ja, de processie op de editie van dit jaar.
Ja.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met mevrouw Frida van Vaak, die ons komt spreken over de Hanswijkprocessie. Zo net hebben we het Meilied der Kinderen beluisterd. En dat is een lied dat ook speciaal geschreven is voor de Hanswijkprocessie.
Ja, dat heeft de toenmalige stadsbejaardier, die zeer gekend is, Stafnees. Die was ook betrokken bij de Hanswijkprocessie. Die droeg dat ook in zijn hart. En die heeft dus twee Maria-liederen speciaal voor Hanswijk geschreven. En die zingen we dus elk jaar nog in de Hanswijkprocessie, ook bij de slotplechtigheid en tijdens de meimaand. Ja, dat zijn, voor de Mechelaars zijn dat toch wel de gekende liederen. Zo dat, ja, ik vind die eigenlijk heel schoon. Niet tegenstaande dat ze toch al zoveel jaren oud zijn, maar toch, ja, dat doet me toch elke keer. We hebben het gisteren nog gezongen in de kerk bij de opening van de meimaand. En ja, dat is toch iets unieks, vind ik.
Ja, zeker. Ik vind het ook heel mooi. En dan de processie dit jaar. Ik heb gelezen dat het een bidprocessie is dit jaar. Ja. Dat een beetje verschilt van andere jaren.
Ja. Dus de normale jaren, heb ik gezegd, hebben we beelden, de taferelen, waarin we dus verschillende scènes uit het evangelie, in feite het evangelie, echt op straat brengen. Dus ook dat heeft een hele evolutie gekend sinds 1973 bij het 700-jarig bestaan, tot nu met de cavalcade in 2013 en ook gelijk we nu de normale processie doen. Dus beeldende taferelen, mariale en ook christologische taferelen, ook beelden uit het Oude Testament. Maar we zijn op een bepaald moment, hebben we dus toch wel gezien dat er in 2013, dat in feite, dus dat was het jaar, een jubeljaar, waar we van alle zaken hebben georganiseerd, met als hoogtepunt natuurlijk enerzijds de jubelprocessie op de normale processiedatum en dan de Hanswijk-Cavalcade en dat was dan in augustus. Dat is een andere traditie die later is ontstaan, die om de 25 jaar uitgaat, maar die kostuums en dergelijke dienen dan nu voor de laatste, ja, sinds de laatste 50 jaar eigenlijk, dienen de kostuums van de cavalcade dan voor de processie van de volgende 25 jaar. Alhoewel dat er af en toe dan wel nieuwe groepen en zo worden bijgemaakt. Hè. Dat is niet strikt altijd hetzelfde. Maar nu, in 2013 hadden we dus dat jubeljaar, maar nu in 2023 bestaat de Hanswijkprocessie 750 jaar. En dat is eigenlijk toch ook niet zomaar een verjaardag die we kunnen laten voorbijgaan, zo van, oh ja, we zijn dat eigenlijk vergeten, dat kan dus niet. Maar dat is dus juist 10 jaar na dat vorige, de vorige viering, zal ik maar zeggen. En we zijn nu juist halfweg, 2019. En dan hebben we besloten, omdat we kunnen natuurlijk niet in 2023 alles gaan vernieuwen, gelijk voor de cavalcade van 2013. Dat is onmogelijk financieel en eigenlijk is dat ook geen zin. Dat heeft geen enkele betekenis. We gaan er misschien toch wel nog andere activiteiten organiseren, maar daar zijn we nog aan voor aan het nadenken. Maar dat is toch mogelijk dat we dat jaar ook wat meer allure gaan geven, buiten de processie dan, uiteraard. Maar we willen nu die voorbereiding, die groei naar die 2023, hebben we nu gezegd, we zijn nu halfweg. We willen dat een beetje doen groeien bij de mensen, dat ze naartoe leven. Dat niet. In 1973 was dat gemakkelijker, dat verschil. Omdat we toen nog in feite een soort parochiale processie hadden ervoor, die 's morgens uitging, waar dat er een paar ruiters mee gingen met wat vlaggen voor te openen. Dan enkele groepen, maar zelf weet ik niet zoveel meer wat het dat was. De groep van de zingende engelen, dat is een vaste waarde in de processie. Die kostuums zijn natuurlijk in de loop der jaren wel al verschillende keren veranderd. Maar die zingen dan die typische Maria-liederen van Stafnees voor het beeld van Maria, dat dan begeleid wordt door de rijdende bejaard, ook opgebouwd op ontworpen door Stafnees, die dus vond dat dat moest en dat gaat heel goed. Maar dan in 1973, het kanuniek gouverneur, dus die processie, hebben ze aan hem gevraagd voor 700-jarig bestaan, kun je daar eens niks anders van maken? En dan heeft hij inderdaad die processie uitgebouwd tot een grote processie, die je dus best kunt vergelijken met de bloedprocessie qua stijl, zal ik maar zeggen, van beeldende taferelen en zo, niet gewoon zomaar groepjes. Wat dat dan in de loop der jaren, de dynamiek in die processie, nog sterk verhoogd is tegenover 1973. Maar sowieso vormde die processie van 1973 bij het 700-jarig bestaan een grote breuk met de voorgaande processies. Dus dat was op zich al iets anders voor die viering. Nu kunnen we natuurlijk zo geen grote breuk maken, omdat we al met een grote processie zitten. Die dus al ver geëvolueerd is tegen de parochiale processies van vroeger. Dus daarom hebben we gezegd, we moeten toch op een of andere manier de aandacht naar die verjaardag, 750 jaar, dat is toch niet niks. We moeten toch beseffen dat de Hanswijkprocessie een van de oudste processies is van ons land. één van de oudste. En dus ja, we kunnen dat toch niet zomaar laten voorbijgaan als gewoon een fait divers. Ja, het is nu 750 jaar, dus we willen daar naartoe groeien. En we hebben gezegd, wel, we gaan dit jaar nu eens een bidprocessie houden, dat de aandacht daarop getrokken wordt van, oh, waarom is dat nu een bidprocessie? Volgend jaar zal het terug de gewone processie zijn, laat alle duidelijkheid zijn. Het is geen afbouw van een processie of het is inderdaad wat. Nee, het is gewoon, we willen een beetje breken, één jaar met de gewone traditie, om de aandacht te vestigen, in 2023, mensen, bestaat de processie 750 jaar. En dan hebben we eigenlijk gekozen, we hebben dat al eens een paar keren gedaan, dat is nu de derde keer dat we zoiets organiseren, een bidprocessie. En waaruit bestaat nu die bidprocessie? We beginnen met een korte gebedsdienst van een twintigtal minuten, denk ik, in de Sint-Rombouts-kathedraal. Want wat gaat er sowieso in mee in die bidprocessie? Natuurlijk het beeld van Answijk, maar ook het schrijven van Rumoldus. Waarom? Rumoldus, omdat hij de patroon is van onze stad, de Sint-Rombouts-kathedraal, maar hij is ook de patroon van ons bisdom. De Sint-Rombouts-kathedraal is de metropole-kathedraal, is eigenlijk de hoofdkerk van de Belgische kerkprovincie. Dus het schrijn gaat uiteraard gaat in elke processie mee, ook in deze bidprocessie. En ook het heilig sacrament, dus dat gaat ook mee. We gaan dus daar beginnen met een korte gebedsdienst, waar we het stukje van een evangelie zullen voorlezen, waar het er ook uitgelegd wordt waarom nu dit jaar een bidprocessie houden, waar we een litanie gaan houden voor Maria, maar niet de klassieke litanie in het Latijn of zo, maar wel, we hebben dus een aantal, zoveel mogelijk Mariabeelden uitgenodigd, afkomstig uit ons bisdom zelf, alleen uit ons bisdom. En tot onze grote verwondering hebben we toch positieve respons gekregen en zijn er 20 Mariabeelden die meegaan. Dus elk Mariabeeld zal ook vergezeld worden door een aantal parochianen van die bepaalde parochie. Dus niet alleen van Mechelen, dus, hè, de meeste komen van buiten Mechelen. Bijvoorbeeld Halle, Scherpenheuvel, maar ook van kleinere parochies. Ons Lieve Vrouw Waver, Katlijne Waver, Duffel, Overijse, Jezusijk. Dus er zijn, ze komen van verschillende plaatsen zo. Dus in die zin heeft ons dat positief verrast. En we gaan dan vanuit de kathedraal vertrekken met het schrijn voorop en dan al die Mariabeelden. We hebben ook een aantal Mariabeelden die gedragen worden door katholieke gemeenschappen van buitenlandse oorsprong, die vooral in Brussel wonen, maar die is ook al jaren meegaan in de processie, maar die daar dus een of ander tafereel mee uitbeelden. Maar nu gaan we ze echt hun eigen identiteit laten tot uiting komen. Dus zij mogen, als ze traditionele kostuums hebben, mogen ze die aandoen. En zij mogen bijvoorbeeld een Marialied zingen, afwisselen, bidden, in hun eigen taal. In de processie, de gewone processie, proberen we dat ook te doen. Zo bijvoorbeeld de Filipijnse gemeenschap, die beelden het koor uit, de wegfiguren uit, dus de weg die Maria gaat na de boodschap naar Elisabeth toe. En als ze dan terugkomt van het bezoek aan Elisabeth, zingen die het Magnificat in hun eigen taal. En zo zijn er nog groepen die zingen in hun eigen taal. Dus het Vrijzeniskoor, dat zijn doorgaans Afrikaanse gemeenschap, en die zingen in hun eigen taal. Dus ook daar komen ze al met hun identiteit naar buiten, maar nu komen ze met hun Mariabeeld. Dus de Portugese gemeenschap brengt het beeld mee van Fatima. De Poolse gemeenschap zal het beeld meebrengen van Częstochowa, dat is dan een icoon. De Chaldeefse gemeenschap brengt ook hun eigen icoon mee. De Roemeense gemeenschap ook. Dus er is een Boliviaanse gemeenschap die zal meegaan. Dus die gemeenschappen die komen echt met hun eigen identiteit naar buiten nu, in deze processie, die mogen zingen en bidden in hun eigen taal. Dan hebben we dus het schrijn, dan de verschillende Mariabeelden. Dus zo gaat de bidprocessie dan vertrekken vanuit de kathedraal na die viering. Dus we zullen die viering, hebben ook rekening gehouden met de talen. Dus daar zullen sommige zaken toch verwelkoming zeker ook in het Frans zijn voor die andere gemeenschappen. Maar we hebben bijvoorbeeld gekozen voor bij de litanie. Dus dat is eigenlijk het specifieke daarvan van deze bidprocessie. Dus die Mariabeelden die komen uit andere parochies, die hebben doorgaans ook wel eens een andere aanroeping. Bijvoorbeeld Onze Lieve Vrouw van Troost. Of bijvoorbeeld zoek troost in perk of zoiets. Dus daar is het Mariabeeld gekend voor genezingen. We gaan daar in die zogezegde litanie, gaan we eigenlijk niet specifiek verwijzen naar dat of dat beeld. Er zijn ook enkele beelden van Lourdes bij. Maar we gaan wel verwijzen wat is de eigenschap van Maria als troost, waar je troost kunt vinden. Maria die meeleidt met de zieken, die genezing wil brengen naar ziel en lichaam en dergelijke. En we gaan telkens een korte, heel korte meditatie, zal ik maar zeggen, geven over een bepaalde eigenschap, die dus terug te vinden is in de aanroeping van die andere Maria-beelden. En dan gaan we als refrein telkens zingen in plaats van Ora pro nobis, Ubi caritas. Het telkens dus terugbrengen tot de liefde dat Maria eigenlijk de liefde toont van God voor de mensen toe. En ik vind dat al die aanroepingen, die brengen een bepaald aspect van Maria als moeder naar voren. Een moeder die troost, een moeder die als haar kindje ziek is, bij haar kind blijft. Of als haar kindje gekwetst is, haar kindje verzorgt of haar kind verzorgt. En dat komt, vind ik, zeer mooi gesynthetiseerd in wat dat op de sokkel staat van Onze Lieve Vrouw van Answijk. Toon dat gij onze moeder zijt. Dus al die verschillende aanroepingen verwijzen naar een eigenschap van Maria als moeder. Dus dat vind ik er eigenlijk ook zo schoon aan. Dus die bidprocessie, dus al die beelden zullen daar dan aansluiten. En dan wordt afgesloten met het Maria-beeld met de zingende engelen en de rijdende bijaard. En dan hebben we opnieuw het heilig sacrament met alle andere mensen die niet specifiek bij een of ander Maria-beeld meekomen. En die gaan dan rond het sacrament ook bidden en zingen. En dan sluiten we de processie af met de icoon van de drie-eenheid opnieuw. Dus opnieuw heb je daar met Maria en met Jezus zijn wij op weg naar God toe. Dus die lijn die we andere jaren volgen, zit er ook in. Maar nu dit jaar is eens op een andere manier, al biddend zingend. Dus het is minder een processie om naar te kijken, tenzij dat je natuurlijk die verschillende Maria-beelden wilt zien. Maar het is veel meer een uitnodiging. Je kunt eerst komen kijken, je kunt naar de kathedraal komen voor de beginplechtigheid, die niet zo lang zal duren, dat is geen eucharistieviering, maar die toch een beetje bezinning brengt, die een beetje rust brengt. Dan kun je natuurlijk kijken langs de straat naar die Maria-beelden en aansluiten bij de laatste groep. En zo meegaan, die processieweg zal dit jaar dan wel wat korter zijn. We gaan dan zo verder naar de Hanswijk-basiliek voor de traditionele slotplechtigheid en de zegening met het Heilig Sacrament. Maar in feite is ook deze processie opnieuw een echte bedevaart. We vertrekken vanuit een bepaalde plaats, in dit geval komen we samen in de kathedraal. We gaan op weg en we eindigen opnieuw in een plek waar dat de hemel de aarde geraakt heeft. Maar het is in feite de bedoeling geweest van nu eens een keer een breuk te maken om een aandacht te scheppen van binnen 5 jaar is het 750-jarig bestaan. En we zijn wel van zin om ook de komende jaren dat aspect van die verschillende Maria-beelden, daarom niet zoveel beelden, maar in de openingsgroep toch ergens op een of andere manier dat accent opnieuw weer mee te nemen. En zo toe te groeien naar die viering van 750 jaar. Het is zo dat de basiliek is eigenlijk geen parochie meer, maar is diocesaan. En die processie en de basiliek moeten elkaar bevruchten. Dus de basiliek staat niet los van de processie staat niet los van de basiliek. Wat dat vroeger in zekere zin misschien iets meer was. Maar nu willen we dat echt bij elkaar brengen. En Answijk heeft dus verschillende jaren gesloten geweest omwille van restauratie. Dus dat moet nu opnieuw groeien als bedevaartsoord. Een toevluchtsplek zijn voor mensen waar ze kunnen thuiskomen bij Maria. En Maria kan hen helpen om dan thuis te komen bij God. En dat is in feite de bedoeling waarom we dit jaar een bidprocessie doen. Maar volgend jaar gaan we terug over naar de gewone processie. Dit is zeker niet een afbouw omdat we zogezegd niet te veel mensen niet meer zouden vinden of zo. Dat is het zeker niet. Het is gewoon een breekpunt om de aandacht te trekken naar die 750 jaar. Die toch wel belangrijk is en omdat dat anders gemakkelijk, de cavalcade, daar ligt nog veel mensen recent in het geheugen en we zouden bijna vergeten dat we eigenlijk vrij snel een ander jubileum te vieren hebben, dat toch ook niet zomaar niks is. Maar dat kunnen we niet op dezelfde manier vernieuwen, gelijk de cavalcade, dat heeft geen zin, dat hoeft ook niet.
Ja, want u heeft al een paar keer gesproken over de cavalcade, die om de 25 jaar plaats heeft, maar is het op zich verbonden met de Hanswijk-processie historisch, of wat is de cavalcade precies?
De Hanswijk-cavalcade is ontstaan in 1738. En dat is ontstaan uit het feit dat het toen 700 jaar Maria-verering was. En 450 jaar aanwezigheid van de Dalscholieren. De Dalscholieren, dat is een orde die afkomstig was van Frankrijk, Val d'Écolier, vandaar de naam Dalscholieren. En die hadden ook een vestiging hier, of een klooster hier in Zuid-Leeuw. En op een bepaald moment vonden ze dus noodzakelijk dat dat bedevaartsoord, dat werd dus steeds groter, dat dat toch de zorg werd toevertrouwd aan parochiale herders. En dan heeft het kapittel van Sint Rombouts aan de Dalscholieren van Zuid-Leeuw gevraagd of dat daar niet een aantal priesters naar hier konden komen om de zorg van Hanswijk op zich te nemen. En dan, dus in 1738, waren die 450 jaar hier en dat hebben ze dan willen vieren. En dan hebben ze een cavalcade ingericht. Een cavalcade kan zowel religieus als gewoon areligieus zijn. Dus dat cavalcade is niet noodzakelijk een religieuze stoet, dat betekent gewoon een stoet met veel paarden. En daar hebben ze toen dat toch wel religieus uitgebouwd, maar dat was toen veel meer nog, ja, in de tijd van toen, de deugden uitbeelden met een praalwagen en dan meisjesfiguren ervoor of zo. Maar dat was dus een heel andere opvatting dan dat we de cavalcades nu hebben. Dat heeft een evolutie gehad, maar dat toen zo'n groot succes, dat ze beloofd hebben van ook van dat om de 25 jaar te herhalen. Ook dat is altijd trouw gebleven, die traditie. Dus om de 25 jaar, die is dan natuurlijk qua opbouw wel geëvolueerd. We gaan nu niet meer de deugden uitbeelden, dat spreekt de mensen ook niet meer aan. Dat is van de tijd van toen, nu is het anders. Maar dat is geëvolueerd. Op het einde van de 19e eeuw is daar het historische een beetje belangrijker geworden, omdat dat toen de geschiedenis in de algemene maatschappij, ja, dat ze daar de betekenis van de geschiedenis in feite zijn beginnen ontdekken. Maar in 1913, met de volgende cavalcade, is men opnieuw toch veel meer belang gaan hechten aan het Bijbelse stuk, dat dan ook voornamelijk mariaal was, en met een aantal oud-testamentische taferelen die een voorafspiegeling waren van Maria. Bijvoorbeeld Esther, die toen gaan pleiten is bij haar volk om haar volk te bevrijden, zo ook een beetje een voorafspiegeling van Maria. Dus dan waren die taferelen meer. Dan hebben we de cavalcade gehad van 38, die heb ik uiteraard ook niet gekend. Die van 63 heb ik amper geweten. Maar die is dan ook opnieuw van vorm moderner geworden en zo, de kostumering moderner. Dus telkens werden allemaal nieuwe kostuums gemaakt. In 63 was nog de traditie dat de mensen hun eigen kostuum konden kopen, of dat ze een aantal kostuums verkocht hebben om de financiën te dekken. Maar in 73, ja, hebben ze dan toch een aantal van die kostuums hadden ze nog. Ze hebben dan ook een aantal kostuums kunnen uitlenen bij personen die nog zelf gekocht hadden. Dan hebben we ook kostuums gemaakt van vroegere processiekleder of bijgemaakt. En dan zijn we met die kostuums verder gegaan tot 88. In 88 is dan alles vernieuwd. Met die kostuums zijn we dan verder gegaan tot in 2013. In 2013 hebben we dan weer alles vernieuwd. Ook alle wagens worden dan vernieuwd. Wat het er ook verschil is met vroeger. Vroeger waren dat praalwagens. Nu zijn dat wagens die effectief betrokken zijn bij de actie die uitgebeeld zijn. Dus vandaar dat we bijvoorbeeld in 2001... Dus dat is al zo in 2000 gebeurd, bij een gedeeltelijke vernieuwing van de processie halfweg twee cavalcades, waarbij we het Bijbelse stuk sterker hebben uitgebreid en ook opengetrokken hebben naar meer christologisch, om ook een aantal andere scènes die toch belangrijk zijn, van die daarin te brengen. Het is dan eigenlijk vooral het ja-woord van Maria, het ja-woord van Abraham, het ja-woord van Mozes, dan van Maria, van Jezus, en doorheen de eeuwen ook hier in onze streken, dat dan de rode lijn geworden is doorheen gans de processie en de cavalcade. Maar dan in 2013, ja, nu ben ik eventjes mijn draad kwijt. Dus in 2000 is het dus meer christologisch geworden. In 2013 is het dan echt helemaal gefocuseerd gekomen op dat ja-woord. De rode draad die we nu nog altijd hanteren. De cavalcade is daar in feite dan meer gebouwd rond een ontwerp dat we de latere jaren konden verder gebruiken. Niet meer het gebruik van oude kostuums die we dan later niet meer konden gebruiken. Dus in feite is de cavalcade nog altijd meer paarden, sowieso. Maar die traditie van is in feite meer en meer een jubileumeditie geworden van de Hanswijk-processie. Dus ook het ontwerp van 13 is een ontwerp waar we nu weer verder werken voor een aantal jaren. Ja, dat we moeilijk gaan kunnen verbeteren qua inhoud, omdat die rode draad nu zit in alle groepen, wat er in de cavalcades bijvoorbeeld nog niet zo was, maar nu de cavalcade van 13 wel, de vroegere niet.
De rode draad maar, van het ja-woord. Dan.
Van het ja-woord, ja. Dus in feite, die cavalcades is in feite een jubileumeditie, zal ik maar zeggen, van de Hanswijk-processie. Ontstaan in 1738, dus nu in 13 was het een 12e keer dat dat uitging. Dat gaat dan ook meerdere keren per jaar uit, zal ik maar zeggen. Dus dat is gewoonlijk dan in de maanden, in de zomermaanden, alhoewel dat ook al in andere maanden geweest is. 2 tot 3 keren gaat het dan uit. Vorige keer is het 2 keren geweest. Want het valt in de grote vakantie en dan is de recrutering natuurlijk nog moeilijker. En in zekere zin ook. Je vindt minder mensen die dan zeggen, we gaan de 2 keren mee. We gaan 1 keer mee en de 2e keer willen we gaan zien. Maar je moet dan wel die rollen invullen door anderen. En dan ook zien, qua kostumering, qua lengte en dergelijke, is dat dan wel een hele heksentour om dat klaar te krijgen. Maar in feite is de Hanswijk-cavalcade verbonden met Hanswijk, want het is van in het begin religieus geweest. Er is nog een stoet die daarbij aansluit, dat is de Mechelse omgang, maar dat heeft niks te maken met de cavalcade. Dat was eigenlijk een eigen stoet van de stad, die men liet uitgaan bij andere gelegenheden, bij intredes van aartshertogen of dergelijke. En dat was dan de gewoonte om aan te sluiten bij de cavalcade, gewoon om te tonen dat heel de stad mee feest vierde. Maar de Mechelse omgang behoort niet tot de Hanswijk-cavalcade. Dat is puur allegorisch. Daar gaan reuzen in mee, cupidootjes, het schip van oorlog, de draak, de reuzen, al de verschillende reuzen van Mechelen en zo. Dus, maar dat heeft niks te maken met de Hanswijk-cavalcade. De Mechelse omgang kan uitgaan perfect zonder cavalcade. De cavalcade kan uitgaan perfect zonder de Mechelse omgang. Die twee zijn niet één geheel. Om dat duidelijk te duiden. Want daar is in 2013 toch wel een beetje misverstanden rond geweest. En verkeerde communicatie rond geweest. Dus dat is duidelijk dat dat twee verschillende aparte dingen zijn. De Mechelse omgang is iets van de stad Mechelen. Hanswijk-cavalcade is altijd van de kerk geweest en zal van de kerk blijven. En dat is dus religieus, historisch religieus, maar met de nadruk eigenlijk op het religieus, hoe langer hoe meer.
Ja, het is weer tijd voor een lied, een Maria-lied. We zullen luisteren naar Maria, wees gebenedijd en dan zullen we dadelijk nog een beetje verder spreken.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag zijn in gesprek zijn met mevrouw Frida van Vaak, die ons komt spreken over de Hanswijk-processie, waarvoor zij al vele jaren eindverantwoordelijk is. Mevrouw, u spreekt heel bevlogen over de processie. Het is heel duidelijk dat u er helemaal van doordrongen bent. Ik heb ook het idee dat we nog veel langer zouden kunnen verder spreken. Maar voor deze laatste 12 minuten zullen we ons moeten beperken. Ik zal een selectie moeten maken. En ik zou het graag nog een beetje hebben over u die zo net zegt, ja, het wordt steeds religieuzer, de processie. En in welke zin bedoelt u dan dat de taferelen religieuzer worden? En wat is dan de reden dat de processie religieuzer wordt?
Als ik zeg dat de processie religieuzer wordt, is eigenlijk, dat bedoel ik daarmee dat de processie eigenlijk religieuzer in die zin, dus het aandeel van de religieuze groepen wordt groter. Maar ook het religieuze brengen we nu ook in de historische groepen. De grote rode draad doorheen heel die processie is het ja-woord. Vandaar dat we kunnen zeggen dus dat het verschillende lagen zitten in de processie in. Dus enerzijds, je kunt komen kijken puur als niet-gelovige voor de schoonheid van de kostuums. Je kunt komen kijken als ja-woord, omdat eigenlijk wat we tonen, dat zijn de archetypen van de mensheid. En daar kun je ergens beelden herkennen van jezelf. Hè, de vreugde bij de geboorte van een kindje of wanneer je geconfronteerd wordt met lijden, de pijn, wat we allemaal vroeg of laat toch mee in ons leven gecontacteerd worden. Dat is een tweede laag. Een derde laag is het ja-woord. Als je gelovig bent, ziet je daar het ja-woord wel van Maria en van Jezus, van Mozes, van Abraham. En dan verder in de geschiedenis hè, door Remoldus en dergelijke. En dan ook het ja-woord op die Maria-verering van die toen ontstaan hier zo. En als je nog echt meer diep beleeft, als je zelf meegaat, dan zult je die taferelen ook meer intens zelf beleven. Je kunt niet meer zo een heel processie Maria-boodschap spelen als u daar niks in zegt. En in die zin bedoel ik dat het religieuzer wordt, dat de processie is in feite geëvolueerd van een voorbijgaan van groepen. Wat dat vroeger de maatschappij, die groepen wel sowieso eigenlijk verstonden, die hadden niet meer nood aan uitleg, zal ik maar zeggen, omdat het geloof meer gedragen werd door de ganse maatschappij. Dat is nu niet meer zo. En nu wordt de processie veel meer, zal ik zeggen, evangeliserend. Dat is eigenlijk een evangeliserend project. Ik herinner me heel goed de uitspraak van koningin Mathilde, die de eerste was in hun eerste uitstap als koningspaar, de cavalcade van 2013. Op de laatste uitgang in, dus eind augustus, op 31 augustus. Die heeft toen gezegd als commentaar, als ze dat zag, en ook het programmaboekje, jullie brengen het evangelie op straat. Dat is echt de catechese, zegt ze. Dat is eigenlijk waar. Dat hebben we nog soms gehoord van die processie, die Hanswijk-processie, is eigenlijk echt een evangeliserend project. En dat is ook zo. En dat is ook onze bedoeling. Vandaar ook dat ik zeg dat de sfeer van de toeschouwers langs de weg, die is aan het veranderen. De mensen zijn veel meer ingetogen. Vroeger hadden veel meer gepraat en gelachen. Nu heb je de indruk dat de mensen die kijken op een of andere manier geraakt worden door wat ze zien. En de mensen die meegaan, zeker, we kunnen dus zo niet meer rekenen op mensen die bijna verplicht werden om mee te gaan. De mensen die nu meegaan, gaan veel meer mee uit overtuiging. En wat dat bij mij zo sterk geraakt heeft, in mijn zelf persoonlijke geloofsbeleving, dat is dat ja-woord van Maria. Dus als ik kennis gemaakt heb met de processie, als ik beginnen meewerken ben door omstandigheden, puur toeval, dat was het fiat van Maria dat mij enorm geraakt heeft en dat altijd verbonden is gebleven bij Maria. Maar als je verder nadenkt, is dat in feite het ja-woord, lijkt dat ik ook zeg, het beeld van ons leven, dat is eigenlijk de vraag van God, ik bied mij u gratis mijn liefde aan, zegt je daarop ja of nee? In volle vrijheid, wij worden niet gedwongen. En dat vind ik er zo schoon aan, als je dat dan meer en meer begrijpt, hoe dat doorheen heel die geschiedenis, God met ons mensen bezig blijft en steeds opnieuw zijn gratis liefde aanbiedt, die tegenstaande wij toch dikwijls nee zeggen of vervallen in tekortkomingen of fouten en toch blijft hij ons graag zien. Hij blijft ons die liefde altijd maar aanbieden en het enige wat dat we kunnen doen, het weinige dat we kunnen doen voor God, dat is ja zeggen op zijn liefde en onze wederliefde geven. Maar we zullen altijd in schuld blijven staan bij God. Altijd. Dat staat in het Johannesevangelie. God heeft ons als eerste liefde gehad, zelfs toen we nog zondaars waren. En dat is voor mij iets zo enorm ingrijpend, zo enorm ook troostvol van... Het is niet altijd gemakkelijk, zelfs als je moeilijke periodes doormaakt in je leven, is God soms heel ver weg. En toch, als ik dan zo die inhoud van die processie, als je daar begint weer mee te werken en dergelijke, komt dat opnieuw naar boven van nee, heb vertrouwen, wij komen uiteindelijk ergens terecht bij een liefhebbende vader die ons altijd gratis gezien, graag gezien heeft en ons blijft zien. En nu, het is tijdens ons leven nu, dat we hem iets kunnen teruggeven van die liefde. Later bij hem worden we zo omvat door die liefde dat we niet anders kunnen bijna als liefhebben. Maar nu, en dat zit in die processie in, en dat willen we een beetje overbrengen aan de mensen. Ja zeggen, dat maakt eigenlijk ja zeggen, het gratuit ja zeggen. Je kunt heel content zijn als je schoon, onverwacht een schoon geschenk krijgt. Maar welk geschenk, of wat maakt de diepste vreugde als je iemand helpt, die ziek is bijvoorbeeld, die je gratis iets van je tijd geeft? Dan heb je een diepe, diepe vreugde als je voelt dat die persoon deugd gedaan heeft, dat je iets van je liefde aan die persoon hebt gegeven, iets van jezelf. En dat is een vreugde die je nooit kwijtraakt. En dat is eigenlijk ook de diepe vreugde van ja te zeggen aan God. En dat is in feite nog maar een kleine wederliefde die wij kunnen geven aan God. We zullen altijd in schuld staan. Maar dat ja-woord, dat mij geschiedde naar uw woord, dat vertrouwen in God en dat hij Maria aan ons gegeven heeft als onze moeder. Dat hij Christus gezonden heeft om te tonen wie hij eigenlijk is. Eén en al liefde. Ook ondanks alle tegenstand die Christus ondervonden heeft. En toch heeft God hem niet losgelaten. Hij heeft hem doen verrijzen. En dat zit in heel die processie in. En dat is daarvan dat ik ook zie, op het moment dat ik het ingezien heb, dat dat een beeld is van ons leven, ja, is dat echt iets dat mij niet meer loslaat en dat mij de vreugde geeft en ook ja, het verlangen om daarmee door te gaan op een of andere manier. Om die processie niet los te laten. Maar als ik zeg, het is veel meer evangeliserend geworden, dat is omdat dat in de gewone maatschappij niet meer zo doordrongen is. Dus wij moesten wel meer evangeliserend worden, wilden wij onze boodschap nog overdragen. De betekenis van Maria toont dat gij onze moeder zijt. Vroeger was dat evident, nu niet meer. Maar er zit uiteindelijk achter die boodschap veel meer dan alleen maar toont dat gij onze moeder zijt. En dat zit eigenlijk, dat zijn die verschillende lagen in de processie. Dus iedereen kan komen kijken naar die processie. Iedereen kan daar zijn gading vinden. Maar al naar gelang, en sommige mensen zullen via die processie toch vroeg of laat de weg vinden naar God. Hoeveel, dat weet ik niet, maar dat hoef ik ook niet te weten. Wij moeten zaaien en God zal wel oogsten.
Dus dat is ook uw houding in uw inzet voor de processie?
Ja.
Van u wil volledig aan God aan te bieden?
Ja.
Ja. En want u spreekt over op een bepaald moment, kreeg ik dan dat verdiept inzicht. Hangt dat samen met uw inzet voor de processie? Of gaat dat eraan vooraf?
Dat ja-woord, het fiat van Maria, dat heeft me geraakt als ik meer in contact gekomen ben dus met de processie. Dus kanunik gouverneur die de processie organiseerde toen, die heeft hem daarover, die sprak daarover. En die heeft eigenlijk die vonk bij mij doen overslaan. Maar toen was ik nog niet zo met het geloof. Ja, ik ben katholiek opgevoed, ik ben ook altijd naar de mis blijven gaan, dat wel. Maar ik voelde altijd ergens iets van, als ik ook het evangelie hoorde, zo van als ze de parabel vertellen van de schat in de akker. En bij mij was het altijd, ja, die schat, maar wat is die schat? Ik wil weten wat dat die schat is, ook de vereistenis. Ja, wat is daar de diepe betekenis van? Zo, dat was voor mij allemaal zo'n beetje vaag. En dat is dan met de processie, ik zal nog niet zeggen duidelijk geworden, maar dat fiat van Maria, eigenlijk Maria heeft me daar eerst bij de hand genomen. En dan heb ik later, ja, ik heb daar voor mijn ouders gezorgd, 17 jaar lang is mijn moeder ziek geweest, daar heb ik dan de vreugde leren kennen van uzelf te geven aan een ander, uzelf geven, dat ligt niet zozeer in het cadeautjes geven, maar gewoon uzelf geven aan een ander, uzelf geven aan andere mensen zo, en aan God toe. Vandaar is dan het verlangen gekomen van mezelf ook te geven aan God, mezelf te geven als instrument, waardoorheen God kan werken. Ik doe die processie niet. Als ze zeggen, dat is uw processie, dan word ik inwendig kwaad. Dat is mijn processie niet. Ik geef mij als instrument aan God, opdat hij die processie kan verwezenlijken doorheen mij. Doordat hij dat evangelie, die blijde boodschap, kan brengen doorheen de processie die wij organiseren. En ik ben daarin zijn instrument. Meer ben ik niet. Dat is mijn processie niet. Absoluut niet. Maar ik wil instrument zijn voor hem. Ik bied mij aan hem, dat hij mij kan gebruiken, dat hij kan werken in deze wereld doorheen mij. Eigenlijk wat dat Maria ook gedaan heeft, dat is mijn grootste verlangen om, ja, om mij zo volledig mogelijk toe te wijden aan hem, dat hij mij kan gebruiken doorheen mij om zijn liefde te laten doorvloeien naar de wereld toe. En de processie is voor mij daar een van de mogelijkheden toe. Allee, de een van de, ja...
Hiervoor, ja. Mevrouw, heel hartelijk dank voor uw mooie getuigenis en het boeiende gesprek. We gaan het hierbij moeten laten. Ik zou graag van de laatste minuut nog gebruik maken, zodat u alle praktische informatie nog eens op een rijtje kan zetten voor de editie van dit jaar. Waar en wanneer gaat de processie door dit jaar?
Ja, normaal gaat de processie altijd door op de zondag voor ons Heer Hemelvaart, dus dat is 26 mei. Maar dit jaar, omwille van de verkiezingen, hebben we de processie een week moeten vervroegen, want dat is niet te combineren. Ja. Dus ze gaat nu door op 19 mei. En de processie begint eigenlijk met een korte gebedsviering, maar ook een mooie moet ik zeggen, en ook waar het volk zal bij betrokken zijn. Het is dus niet iets bovenaf zo, het zal iets zijn waar dat de mensen zelf kunnen mee bidden, mee zingen. Die begint om 3 uur in de kathedraal. Iedereen is daar welkom, je moet daar dus niet vooraf inschrijven. Ik vraag het wel aan mensen die regelmatig meegaan of zo om in te schrijven, om toch voldoende stoelen te voorzien. Maar iedereen is welkom, van waar je ook bent. Iedereen kan aansluiten met de processie, van waar ze ook zijn. Als ze nu niet meekomen met een beeld van de parochie, is geen probleem. Ze sluiten aan achter het Mariabeeld van Hanswijk, rond het sacrament. En dan gaan we vandaar, dus een korte weg. Ik denk dat we rond 4:30, vermoed ik, dat we toch al in de basiliek zullen aankomen. En daar is dan, ook iedereen mag daar binnen. En daar is dan de korte, maar ook een zeer intense slotplichtigheid, waar we onder andere dan de bekende Maria-liederen zingen. Maar er zal voor iedereen een boekje zijn waar dat alles in staat, ook van tijdens de gebedsviering, ook van wat we bidden of zingen tijdens de processie en ook wat er gebeurt in de slotplechtigheid. Dus iedereen is hartelijk welkom en iedereen zal alles kunnen volgen.
Heel hartelijk dank en we hopen op een mooie editie weer dit jaar.
Dat hoop ik ook.